Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Het eerste vers van Psalm 121. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 8, vers 22 tot en met 39. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Lucas 8... vers 22 tot en met 39, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 79, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag en dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing deze morgen is uit Lucas 8, vers 22 tot 39. En het geschiedde in een van die dagen, dat hij in een schip ging, en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En ze staken af. En als zij voeren, viel hij in slaap. En er kwam een storm van wind op het meer en zij werden vol water en waren in nood. En ze gingen tot hem en wekten hem op, zeggende: Meester, meester, wij vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven en ze hielden op en er werd stilte. En hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij bevreesd zijnde verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch deze, dat hij ook de winden en het water gebiedt? En ze zijn hem gehoorzaam. En ze voeren voort naar het land der Gadarenen, het welk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zekere man uit de stad, die van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest. En hij was met geen klederen gekleed en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij Jezus ziende en zeer roepende viel voor hem neder en zeide met een grote stem: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Want hij had een menige tijd bevangen gehad. En hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn. En hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio, want vele duivelen waren in hem gevaren. En ze baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En aldaar was een kudde van vele zwijnen weidende op de berg, en ze baden hem dat hij hun wilde toelaten in dezelfde te varen. En hij liet het hun toe. En de duivelen uitvarende van de mens voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde. En die ze weiden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht. En heengaande boodschapten het in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien hetgeen geschied was. En kwamen tot Jezus en vonden de mens van welke de duivelen uitgevaren waren, zittende aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand, en ze werden bevreesd. En ook die het gezien hadden verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging, want ze waren met grote vrees bevangen. En hij in het schip gegaan zijnde keerde weder. En de man van welke de duivelen uitgevaren waren bad hem dat hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet hem van zich gaan, zeggende: Keer weder naar uw huis en vertel wat grote dingen God u gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze zondag en als de Heer het geeft ook de komende zondagen stilstaan bij het gedeelte over de bezetenen van Gadara. Een gedeelte waarin tenminste 4 gebeden te vinden zijn. En deze morgen willen we stilstaan bij het eerste gebed, het gebed van de bezetenen, zoals we het vinden in vers 26 tot en met vers 29. Die woorden vormen de tekstwoorden en we willen ze nogmaals met elkaar lezen. Gods woord en onze tekst vindt u in Lucas 8, vers 26 tot en met 29. En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, het welk is tegenover Galilea. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad, die van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest, en was met geen klederen gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven. En hij, Jezus ziende en zeer roepende, viel voor hem neder en zeide met een grote stem: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Want hij had hem menige tijd bevangen gehad en hij werd met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn. En hij verbrak de banden en werd van de duivel gedreven in de woestijnen. Tot zover. In de voorbeden en dankzegging willen wij denken aan de volgende gemeenteleden. Zuster Dembree Houtman, die in het havenziekenhuis moest worden opgenomen. Dankzegging voor zuster Huizer de Haan, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Eveneens mocht uit het ziekenhuis thuiskomen zuster Goudriaan Peters, die ook nog verdere uitslag zou ontvangen in deze week. In onze voorbeden willen we denken aan broeder Van Leeuwen, die deze week naar het Franciscus moet gaan om vast te stellen op welke wijze hij behandeld zou worden, nadat in de achterliggende week vanuit de onderzoeken duidelijk werd dat er in elk geval een behandeling mogelijk zou zijn. Voorbeden doen we voor broeder Jeroen Overbeke, die aanstaande vrijdag een staaroperatie moet ondergaan. We denken ook aan familie Verhoeven-Cornet, familie Spruit van Gelder en familie Spruit Eikelboom, bij wie er rouw in de familie kwam omdat een schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder uit het leven werd weggenomen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is uw grote geduld, uw langmoedigheid, dat wij op de morgen van deze zondag weer in uw huis mogen zijn. Of wanneer we verhinderd zijn thuis kunnen meeluisteren. Geeft u ons dat we dat niet alleen zullen belijden met onze mond, of zullen aanhoren met onze oren, maar dat we het mogen beleven met ons hart. Dat we het niet verdiend hebben dat we hier gebracht zijn door u. En dat u ons onze levenstijd nog verlengt. En dat u nog komt tot ons met uw woord. Heren, wanneer wij voor uw aangezicht een plaats zoeken in het gebed, dan moeten we voor u belijden dat wij ook in de achterliggende week schuld met schuld vermeerderd hebben. Hoe waren onze gedachten? Hoe waren onze woorden? Hoe waren onze bedoelingen? Hoe waren onze daden? En als we daarnaast stellen de eis die u zelf in uw woord hebt gesteld: Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht, en uw naaste als uzelf. Heren, wat is er dan veel dat ons beschuldigen moet? En nu is het van nature zo, en het is ook de droevige werkelijkheid in het leven van uw kinderen na ontvangen genade zo vaak nog, dat we daar zo aan voorbij kunnen gaan en zo overheen kunnen leven. En daarom vragen we van u of u door uw geest deze morgen ons de ogen zou willen openen voor deze werkelijkheid, opdat we ons echt voor u mogen verootmoedigen. En tegelijkertijd of we ook zouden mogen roepen om uw genade. Heere, wilt u ons een gezegend uur geven wanneer we willen luisteren naar die bekende geschiedenis van uw komst in Gadara. Laat de geschiedenis, hoe bekend ze ook is, een boodschap voor ons mogen bevatten. En wilt u boven alles ons hart, dat van nature gesloten is, openen voor uw woord. Mogen we u bidden of u ons helpen wil bij het luisteren. Geeft u dat lichamelijk ongemak ons niet te veel hoeft te hinderen. Dat we geen last zullen hebben van vermoeidheid of van afleidende gedachten. Sterk uw dienaar als hij uw woord uitdragen mag. Heere, wilt u hem bedienen uit uw hemels heiligdom. En wilt u al uw dienaren die deze zondag uit mogen gaan om uw woord te prediken, toch met kracht omgorden. En Heere, wilt u zelf uw woord kracht verlenen, ook in de gemeente van Kralingen. We bidden u of er wonderen van genade mogen gebeuren. U die eenmaal naar Gadara ging om de slechtste van de mensen op te zoeken en met kracht zo in het hart te werken dat hij tot kennis van u en tot de zaligheid gebracht werd. Uw macht is toch nog dezelfde, Heere. En zou u vanmorgen dan toch nog willen uitgaan? Wij hebben het niet verdiend. Wij kunnen geen rechter laten gelden. Het kan niet vanwege onze houding in de kerk en het kan niet vanwege onze voorbereiding, ook ten aanzien van de prediking. Het kan niet om iets in uw dienaar. Het kan alleen wanneer u redenen neemt uit uzelf. Zou u dat willen doen deze morgen? Heere, we bidden het van u en dan dragen we ook aan u op, allen die het moeilijk hebben. Verschillende namen zijn genoemd en mogen we u dan ook bidden, Heere, voor zuster de Breien Houtman die in het havenziekenhuis verblijft. Gedenkt u haar in het ziek zijn, geeft u haar krachten, kon het zijn herstel en boven alles, Heere, heiligt u deze weg van beproeving. En onze zuster heeft al verschillende malen met ziekenhuisopname te maken gehad. Maar heiligt u deze weg aan haar hart. En wilt u haar toch opzoeken daar in het ziekenhuis. Heere, gedenkt u onze zuster Huize de Haan die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We zeggen met haar en met haar man en allen die haar lief zijn u daar ootmoedig dank voor. En we bidden van u, Heere, wilt u haar ook verder herstel geven? Ze mocht de operatie doorstaan. U hebt geholpen en doorgeholpen. Heere, zou u willen geven dat deze tijd van gedwongen rust ook een tijd mag zijn van bezinning. Een tijd waarin uw onderwijs ontvangen mag worden. Zo dragen we haar aan u de Heere op. Mogen we aan u opdragen onze zuster Goudriaan Peters, die eveneens na een operatie uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We zeggen u ook dank dat u haar hebt willen thuisbrengen. En we bidden of u haar ook nabij en goed wil zijn, dat ze herstellen mag, Heere. Maar als het ook deze week nog tegen het einde van de week vernomen zal worden, als u het geeft wat precies de uitslagen zijn na de operatie, dan vragen we ook van u of u nog zou willen geven dat alles mag meevallen. En of u boven alles ook haar naar haar ziel wilt gedenken. Wees haar zo ook met haar man en kinderen tot hulp en sterkte. Heere, we bidden ook voor onze broeder van Leeuwen. Vorige week hebben we hem aan u de Heere mogen opdragen in het gebed, toen dat ernstige bericht gekomen is. En in de achterliggende week vonden onderzoeken plaats. Onderzoeken die in elk geval ook deze uitslag gaven, dat er gekeken kan worden en onderzocht mag worden hoe hij nog behandeld kan worden. En het past ons om uw naam daar ook voor te erkennen, met hem en met allen die hem lief zijn. En tegelijkertijd dragen we hen ook van harte aan u de Heere op. Gedenk ze, Heere, als onze broeder ook in deze pas begonnen week naar het Franciscus zal moeten, om daar onderzoek te ondergaan. Heere, wilt u hem bewaren? Wilt u hem ook geven, Heere, dat hij in deze veel bewogen dagen zijn zorgen voor u de Heere mag neerwerpen en boven alles de nood van zijn ziel voor u de Heere mag neerwerpen? Gedenk hem zo ook met Ellie en met de kinderen. We dragen ze aan u de Heere op. Heere, wilt u met onze broeder Jeroen Overbeke zijn, die opnieuw een operatie moet ondergaan? U weet ook wat voor opzien dat kan geven. U weet ook hoezeer hij zijn ogen nodig heeft in het werk dat hij doen mag. Gedenkt u hem. Wilt u hem helpen? Wilt u de handen van de artsen leiden? Wilt u geven dat het tot hulp mag zijn en dat de operatie het gewenste resultaat mag hebben? En boven alles, Heere, geeft u hem toch die ogen zalf waarvan u zelf hebt gezegd, ik raad u dat gij van mij koopt, ogen zalf op dat gij zien moogt. Heere, we bidden of u ook wil zijn met degenen die in rouw gekomen zijn. En dan denken we heel bijzonder aan onze familie Verhoeven-Cornet en de familie Spruit van Gelder en familie Spruit Eikelboom. Het is in de achterliggende week geweest dat ze zich een schoonmoeder en groot- en overgrootmoeder zagen ontvallen. En afgelopen vrijdag hebben ze gestaan op de begraafplaats. Heere, wilt u in de lege plaats en in het gemis dat er gekomen is ook uw troost schenken. Maar boven alles de roepstem heiligen aan het hart. Sterk alle rouwdragenden, Heere, ook onder ons, de eenzamen, de weduwen en de weduwnaren. Gedenk alle andere zieken. Wees met degene voor wie het geestelijk gezien, maar ook psychisch gezien zo donker kan zijn. Zou u willen geven dat er bij u vandaan licht mag vallen over hun leven. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Koster en organist, we dragen hen aan u op. Hoor ons, Heere, in ons bidden en danken. Niet om iets uit ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 107e psalm, het 6e, 15e en 22e vers. Er zijn 3 collecten deze morgen voor de eredienst, 2e voor onderhoud, kerk en pastorie, en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven, en wij zingen dus van psalm 107, 6, 15 en 22. Van het gebed des Heren willen we na de prediking het 8e vers zingen. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai sterk ons dan en maak ons vrij. Het 8e vers van de berijming van het gebed des Heren na de prediking. Gemeente, een van de opmerkelijke dingen die we lezen wanneer we kennis nemen van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, dat is dat er in die tijd en ook in de tijd kort daarna opvallend veel bezetenen waren. Mensen die zo ten prooi gevallen waren aan de vorst der duisternis, dat ze voor het oog eigenlijk helemaal geen macht meer hadden over hun eigen vermogens. Geen beschikking meer hadden over hun eigen vermogens. Mensen, als je ervan leest, wordt je hart eigenlijk met huiver vervuld. Het is opmerkelijk dat wij die bezetenen vooral ontmoeten in de evangeliën en in het boek van de handelingen. Kijk, wanneer u het Oude Testament doorbladert, dan moet u eigenlijk zoeken voordat u iemand tegenkomt die ook dat beeld van een bezetene vertoont zoals we ze tegenkomen in de evangelie. De kinderen in de kerk denken misschien aan koning Saul. Dat is wel een voorbeeld van iemand in wie een boze geest gevaren is. Maar die bezetenen, we ontmoeten ze vooral rondom de komst van de Heer Jezus. Waarom eigenlijk dan? Wel, een van de antwoorden op die vraag is gegeven door de bekende professor Wisse. En voor hem hebben anderen eigenlijk die vraag ook op een soortgelijke manier beantwoord. De duivel is degene, dat blijkt ook hier, die altijd God weer wil nabootsen, wil nadoen. En als dan God de Vader zijn eigen zoon zendt in het vlees, in het menselijk vlees, ja, dan doet de duivel zo omstreeks die tijd eigenlijk precies hetzelfde. Dan zendt hij zijn onderdanen, de gevallen engelen, ook in het vlees. Dat is een antwoord. Maar we zouden daar nog iets aan toe kunnen voegen, want laten we niet vergeten dat ook deze dingen niet gebeurd zijn buiten Gods raad om. En welke bedoeling heeft de Heere er dan mee gehad dat er juist in de tijd van de komst van Christus op aarde zoveel bezetenen op aarde waren? Wel, om ons te laten zien, zichtbaar, twee dingen. Allereerst, hoe aangrijpend wij de duivel zijn toegevallen vanwege onze zonde. Iedere bezetene is als het ware een levende preek die laat zien, als onder een vergrootglas, hoe de mens de duivel toegevallen is en van een top van eer in verwoesting neergestort is. Maar dan wordt in de ontmoeting van de Heer Jezus Christus met de bezetenen ook duidelijk dat voor de Heer Jezus nu geen bezetene te hopeloos verloren is. Of hij heeft macht om zo'n bezetene uit de banden van de duivel te bevrijden. En dat zien we ook in de geschiedenis die we met de hulp van de Heere willen gaan overdenken. We schrijven deze morgen bij onze tekstwoorden: Christus en het gebed van de bezetene. Christus en het gebed van de bezetene. Drie gedachten. Allereerst, wie Christus ontmoet. Dat is vers 26 en 27. Want we lezen in vers 27. En als hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad die van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest. Wie Christus ontmoet. In de tweede plaats, wat Christus doet. Dat is vers 29. Want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. En tenslotte wat Christus hoort. Dat is vers 28. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God de Allerhoogste, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Dus in de eerste plaats wie Jezus ontmoet, in de tweede plaats wat Jezus doet en tenslotte wat Jezus hoort. Begin van onze tekst van vanmorgen, gemeente, tekent ons het beeld van een eenvoudig visserschip op het meer van Galilea. Aan boord van dat vissersbootje is de Heer Jezus samen met zijn discipelen. En op het moment dat onze tekst begint te spreken, ja dan vaart dat schip over het kalme water van het meer van Galilea. Maar het is nog maar even geleden dat een stormwind het water teisterde en de golven het water in beweging bracht en de golven hoog opzweepte en het schip van de Heer Jezus heen en weer slingerde. En toen hebben de discipelen het uitgeroepen: Meester, meester, wij vergaan. Vanuit de nood heeft het geklonken. En toen is de Heer Jezus in alle kalmte en tegelijkertijd ook in alle majesteit opgestaan. En met één enkel machtswoord heeft hij de onstuimige zee het zwijgen opgelegd. En is de zee tot bedaren gekomen. En nu vaart de Heer Jezus met zijn discipelen verder. Vanuit het noordwesten, Capernaum, daar zijn ze scheep gegaan naar het zuidoosten. En dat is een richting die de Heer Jezus heel nadrukkelijk voor ogen heeft. Zo heeft hij het ook gezegd. Kijkt u maar mee in vers 22. Daar heeft hij gezegd: laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En wanneer u de kaart van Israël er in gedachten even bijneemt, het meer van Galilea, een wat langwerpig meer, ja, dan ligt daar bovenaan Capernaum. Daar is de Heer Jezus met zijn discipelen vertrokken. Het zuidoosten, de overkant, dat is eigenlijk een opmerkelijk gebied. Dat is het gebied van Gadara. Of ook wel, zo wordt het genoemd in Matthäus, het gebied van de Gergazenen of de Gerazenen. Dat is een heidensgebied, een gebied waar bij uitstek heidenen woonden. En wanneer je daar aan zou komen met het schip en je zou aan land gaan, ja, dan kwam je niet alleen in het gebied van de heidenen, maar dan kwam je eerst ook in een rotsachtig gebied. En in die rotsen waren allerlei graven uitgehouwen. Heidense graven, dat was ook een gebied wat voor de Joden eigenlijk onrein was. En toch, de Heer Jezus heeft het gezegd tegen zijn discipelen: laat ons overvaren naar de andere zijde. Naar dat gebied. Christus zet koers in de richting van een onrein land, van een onreine plaats, om daar een onrein mens op te zoeken. In zijn vijandschap, waar hij is, in zijn verlorenheid, en om die mens te gaan reinigen. De evangelist Lucas beschrijft het ons in heel levendige kleuren in vers 27. En als hij aan het land uitgegaan was. Laten we proberen om ons het even voor te stellen. Het schip meert aan en de Heer Jezus Christus, hij zet voet aan land. En dan gebeurt het. Ergens vanuit de verte komt een man aanrennen. Zijn aanblik is eigenlijk verschrikkelijk. Hij ziet er woest uit. Hij draagt geen kleding aan zijn lichaam. Hij schreeuwt en hij tiert. En heel zijn lichaam is bedekt met allerlei wonden en allerlei bloeduitstortingen. En in een geweldig dreigende houding komt die man naar de Heer Jezus toestormen. Wie is die man? Laten we het vanuit onze tekstwoorden van vanmorgen eens proberen na te gaan. Het eerste wat over hem gezegd wordt, dat is vers 27, dat hij van over lange tijd met duivelen was bezeten geweest. Deze man, hij wordt dus al lange tijd bezet gehouden door de vorst der duisternis. Heeft geen controle over zijn eigen vermogens. De duivel heeft helemaal bezit van hem genomen. Ja, en dat blijkt ook op allerlei manieren. Dat blijkt in zijn uiterlijke verschijning. Want deze man is ieder schaamtegevoel verloren. Hij rent daardoor de wildernis zonder kleding. Dat blijkt ook in de plaats waar hij woont, want het slot van vers 27 zegt: hij bleef in geen huis, maar in de graven. Ik zei het u al, vlakbij Gadara waren in de rotsen allerlei graven uitgehouwen. En daar, te midden van die rotsgraven, daar verbleef deze bezeten man. Daar dreef de duivel hem steeds naartoe. Daar woonde hij, daar jaagde de duivel hem voortdurend angst aan. Calvijn zegt in zijn verklaring van dit gedeelte: de duivel kwelde deze man onophoudelijk met de aanblik van de dood. Zijn bezetenheid blijkt in zijn uiterlijke verschijning. Die bezetenheid die blijkt in de plaats waar hij woont. Die bezetenheid blijkt ook in de geweldige kracht die deze man heeft. Want hij heeft een ontembare kracht. Dat staat ook aan het slot van vers 29. Deze man, hij is wel met ketenen en met boeien gebonden om bewaard te zijn. Mensen uit zijn omgeving, misschien wel zijn eigen familie, ze hebben deze man om hem te beschermen tegen zichzelf en ook tegen anderen met armkettingen vastgebonden, maar hij verbrak ze. En ze hebben hem in voetboeien geslagen, maar hij verbrijzelde ze. Deze man had een geweldige duivelse kracht. En die kracht die heeft hij ingezet, ja, om voorbijgangers lastig te vallen. Want er staat in Matteüs 8, als het ook over deze geschiedenis gaat, dat deze man samen met nog een andere bezetene die zich in datzelfde gebied ophield, dat deze man zo wreed was dat niemand langs de weg waar hij zich bevond kon voorbijgaan. Ontembare kracht, verwoestende kracht ook. Ja, en dan blijkt die bezetenheid dus in allerlei opzichten, maar die blijkt tenslotte ook nog in het gedrag van deze man naar zichzelf toe. Want wat doet hij? Marcus schrijft dat hij onophoudelijk bezig was om te roepen en te schreeuwen en zichzelf met scherpe stenen te slaan en te verwonden. Wel, dat is het beeld van de bezetene wat ons vanmorgen in onze tekst getekend wordt. En aan het begin van de preek hebben we het al even gehoord. Deze man in al zijn ontluistering, in die verschrikkelijke aanblik, in de verschrikkelijke indruk die er van hem uitgaat, we zouden ervoor gehuiverd hebben. Als we hem meegemaakt zouden hebben, we zouden er kilometers voor omgelopen hebben. Deze man wordt door Christus opgezocht. Maar deze man is ook een beeld van een mens van nature. Nee, niet in die zin dat ieder mens die buiten God en buiten Christus voortleeft, of dat nu midden in de wereld is, of dat dat toch in de kerk is. Niet in die zin dat ieder mens zich zo ongecontroleerd zou gedragen en geen beschikking heeft over zijn eigen vermogens en zich letterlijk bezeert, zijn lichaam verwoest en anderen te gronden richt. Zo niet. Maar we zouden kunnen zeggen, gemeente van morgen, de Heere legt door deze man ons voor ogen te stellen in het evangelie, als het ware een vergrootglas over onze natuurlijke toestand. Zo is het van nature ook bij ons. Want wij zijn ook, dat is toch een woord van de Heer Jezus zelf, de duivel van nature toegevallen. Ik denk aan dat woord uit Johannes 8. Daar staat de Heer Jezus met mensen die behoorden tot, ja, we zouden zeggen tot de theologen van die tijd. Besneden, leden van het verbondsvolk. Gij zijt uit de Vader, de duivel, zegt de Heer Jezus daar. Wij zijn de duivel toegevallen, gemeente, en van nature is onze woonplaats in de graven. In het graf van de zonde. In het graf van de ongerechtigheid. Als we ons daar misschien in uitleven. Of misschien wel in het wit gepleisterde graf van eigen godsdienst. En eigen werken die toch niet voor God kunnen bestaan. En wat we van deze man lezen, dat hij er woonde, dat geldt van nature voor ons ook. We voelen ons in die toestand buiten God van nature ook thuis. We vinden het jongeren en ouderen eigenlijk ook nog wel plezierig en mooi om te zondigen. Bepaalde zonden niet, daar kunnen we verontwaardigd onze schouders over ophalen of ons hoofd over schudden, maar andere zonden toch wel. We houden het erin uit van nature, we wonen erin en dat is iets aangrijpends, we zijn geestelijk gesproken net zoals deze bezetene bezig om ons te verwonden. Want iedere zonde die een mens doet, verwondt hem, geestelijk gesproken. En misschien is het in het leven van sommigen van ons ook wel zo, dat u bij dat leven buiten God en buiten Christus ook nog eens dag in dag uit gekweld wordt met de dood. Dat is iets anders dan wat we verstaan onder een indruk van de dood en van de eeuwigheid. Een indruk van de dood en van de eeuwigheid, dat is wanneer ik besef dat je een keer sterven moet op je afkomt. Dat je onrustig maakt, maar dat je als het goed is ook in beweging brengt. In beweging brengt, en daarmee bedoel ik in het gebed brengt en bidden doet om een wonder van Gods genade. Maar als de duivel een mens gaat bestoken met de angsten van het graf, dan heeft dat altijd iets verlammends. Iets waaronder een mens helemaal verlamd raakt, geestelijk gesproken, en geen kant meer uit kan en ook geen kant meer uit wil, maar als aan de grond genageld staat door een vreselijke angst. De bezetene, gemeente, een beeld van een mens van nature. En als dat vanmorgen in onze eerste gedachte zo op ons afkomt, ja, dan is de vraag, en die vraag moet u maar aan uw eigen hart stellen en ik aan het mijne, dan is de vraag, wat is eigenlijk wat is jouw reactie daarop? Als dat vanmorgen u zo vanuit het woord gezegd wordt, kijk, dan zou het kunnen zijn dat iemand vanmorgen onder ons zegt, nou, zo is het wel weer genoeg. Nu hebben we het wel weer gehoord. En het zou kunnen zijn dat iemand voor zichzelf zegt, nou dominee, zo is het. Zegt u het maar goed ook, want het kan nooit te erg gezegd worden. Hoe diep een mens gevallen is en hoe aangrijpend zijn toestand buiten God en buiten Christus is. En we halen opgelucht adem en we gaan weer verder. Gemeente, datgene wat onze tekst ons vanmorgen voorhoudt, zou ons schrik moeten aanjagen. Zou ons in de nood moeten brengen. Zou in ons hart de vraag moeten naar boven laten komen. Hoe staat het er nu met mij voor? En van nature doet dat het niet. Daarom is het zo nodig. Daarom is het zo nodig dat er in ons leven hetzelfde gebeurt als wat er gebeurde bij deze bezetenen van Gadara. Daarom is het nodig dat Christus gaat doen wat hij in zijn leven deed. Wat was dat? Dat is het tweede wat onze tekst ons zegt, wat Christus doet. Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste, dat staat niet eigenlijk in de woorden van onze tekst, maar dat staat er iets voor, al hebben we het wel gelezen. Het eerste leest u in vers 22. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. Dat is het eerste. Christus zoekt deze verloren man. Een man van wie wij echt allemaal hadden gezegd, die man die kan nooit meer bekeerd worden. En misschien hadden we wel gezegd tegen elkaar, die man, dat is nou het voorbeeld van iemand die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft. Zo verhard, één brok vijandschap tegen Christus. Een verloren mens. En Christus zegt, laat ons overvaren naar de andere zijde van het meer, om die man op te zoeken. Dat is het eerste. En dan moet ik eigenlijk nog iets dieper met u gaan. Want wij moeten, als we nadenken over het leven van de Heer Jezus op aarde, nooit vergeten dat alles wat de Heer Jezus deed, het uitvoeren van de wil van zijn Vader was. Dat geldt dus ook voor deze gang naar Gadara. Als de Heer Jezus zegt, laat ons overvaren, dan ligt daar de wil van God achter. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. De apostel Johannes zal het later in zijn zendbrief schrijven, om de werken van de boze te verbreken. En God de Vader zendt zijn Zoon naar Gadara toe, om de werken van de boze in deze verloren zondaar te verbreken. En er woonden er in Gadara heel wat mensen. Maar, en dat is wonderlijk, de eerste die de Heere opzoekt en ook de enige die hij verlost bij deze gang naar Gadara, is de meest verloren man. De man van wie we het minste hadden verwacht. Christus zoekt een zondaar op die naar hem niet vroeg. Legt u het later deze zondag, als u wil, Jesaja 65 nog maar eens naast. Daar ziet u eigenlijk heel deze geschiedenis in uitgetekend, als dat hoofdstuk begint met ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En ik heb het gezegd tot degene die naar mij niet zochten, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Tot een volk dat zit bij de graven, staat er dan. Christus zoekt deze man op. Begrijpt u, gemeente, wat voor boodschap daarin ligt, naar ons vanmorgen toe? Misschien zijn er onder ons die zeggen, ik ben te oud om nog bekeerd te worden. Ik heb te veel gezondigd om nog tot bekering te komen. Mijn hart is te hard om nog verbroken te worden. Mijn toestand is te verloren en te hopeloos om ooit nog tot genade te komen. Of, want dat is ook een gedachte die de duivel een mens kan inwerpen, ik ben te jong om bekeerd te worden. Maar zie eens in onze tekst van vanmorgen. Een man van wie ieder mens zou zeggen: voor deze man is er geen bekering meer mogelijk. Voor deze man is er geen redding meer mogelijk. En God zendt zijn zoon naar Gadara. En Christus zegt tegen zijn discipelen: laat ons overvaren naar de andere zijde. Ja, dat laat ons heel duidelijk zien hoe er voor deze man toch hoop is. En hoe er voor verloren zondaren in Rotterdam-Kralingen toch nog hoop kan zijn. Dat is niet om iets in de mens. Dat is niet om iets in u of in mij. Maar dat is alleen wanneer er verlossing komt van de andere kant. Wanneer Christus verloren zondaren opzoekt. En zie eens hoe gewillig hij is. Laat ons overvaren naar de andere zijde. Er zijn uitleggers die zeggen, en ik ben geneigd om ze te volgen, de duivel heeft hem wel proberen tegen te houden door die storm te laten ontstaan op het meer van Galilea. Maar Christus heeft ook over die machten getriomfeerd. En dwars door alle hindernissen heen breekt hij door en komt hij in Gadara bij een mens met gebalde vuisten. Bij een mens die erop uit is om ook Christus te vernietigen en te verwoesten. Want deze man kwam dreigend aanstormen. Christus zoekt een verloren zondaar op. Ligt daar geen aansporing in, gemeente, tot het gebed? Zou jij je knieën niet buigen en je handen vouwen en het zeggen: Heere, u die bij machten was om de bezetenen van Gadara te genezen. U die naar Gadara toe ging. En u die man tot bekering bracht. Wilt u, en misschien moet iemand het vanmorgen wel zeggen: wilt u mij die in Gadara woon? Al is mijn woonplaats misschien letterlijk in Rotterdam of in Capelle aan de IJssel of in Vlaardingen of noemt u maar op. Maar wilt u mij die geestelijk gesproken in Gadara woon ook opzoeken en mij te sterk worden? Christus zoekt de bezetene op. Geen hoop voor deze man om iets in zichzelf, geen hoop voor een zondaar om iets in zichzelf, maar wel hoop wanneer de Heere zijn verlossing laat komen van de andere kant, van zijn kant, dwars door de storm heen. Maar de Heer Jezus doet nog iets, en dat hebben we gelezen in onze tekst, vers 29, want hij had de onreine geest geboden dat hij van de mens zou uitvaren. Dat is zo'n zinnetje, daar zouden we eigenlijk zomaar overheen lezen. Maar dat is geweldig belangrijk. Daar ligt ook een geweldige diepte in. Als de Heer Jezus zijn voet aan land zet en hij ziet die man in zijn vijandschap en in zijn bezetenheid naar hem toekomen en op hem afstormen, dan spreekt de Heer Jezus in kalme majesteit een bevelwoord, een gebod tot de onreine geest, dat hij van de mens zou uitgaan. Een woord maar. En er staat in onze tekst van vanmorgen niet eens welk woord het precies is geweest. Maar met één woord, met kracht gesproken, laat de Heer Jezus zijn macht zien. Zijn macht blijken. Want dan gebeurt het, wat we lezen in vers 28, dat deze bezetene, die in een aanvalshouding kwam aanrennen, dat deze bezetene, wanneer hij de Heer Jezus ziet, voor hem neervalt. Dan komt hij tot stilstand. Zijn hele leven was eigenlijk afgebeeld in dat laatste stukje dat hij gerend had. vijandschap. Weg met Jezus. Wat heb ik met u te doen? En dan één woord van de Heer Jezus Christus. En deze man komt op zijn knieën in het stof. Die man wordt tot stilstand gebracht. Het is alsof de Heer Jezus tegen hem zegt, tot hiertoe en niet verder. Wel gemeente, dat zal ook in ons leven een keer moeten gebeuren. Dat zal ook in ons leven een keer moeten gebeuren. Dat we tot stilstand komen. Dat we voor de Heere in het stof zullen neervallen. Dat we niet verder kunnen. Iemand zegt vanmorgen, dominee, er moet toch nog wel meer gebeuren. Ja, er moet wel meer gebeuren. Dat zal in deze geschiedenis ook nog wel aan de orde komen. En dat blijkt wel in ons tekstgedeelte. Maar dit eerst, dat een mens tot bezinning komt. En dat een mens neervalt voor de Heere. En in het stof blijft liggen en zegt, Heere, nu kan ik niet meer verder. Hij viel voor hem neder. Zitten er vanmorgen mensen misschien ook wel hier die zeggen, maar hoe ik daar nou komen zou, op die plaats waar ik stil word, tot stilstand gebracht word. Want als ik eerlijk ben, dan is mijn leven maar voorthollen. Misschien wel niet in allerlei uitbrekende zonden. Maar dan toch wel in een leven, ja, waarin alles draait om het aardse en om het hier en nu. Hoe zal het ooit komen tot stilstand in mijn leven? Ik heb het geprobeerd en dat zouden mensen ook kunnen zeggen. Ik heb het verschillende keren geprobeerd. Ik heb geprobeerd om serieuzer te worden. Ik heb het woord gelezen. Ik heb gebeden en het blijft maar doorgaan. Gemeente, dat dan tot bezinning zou mogen brengen datgene wat we straks nog zullen horen uit de mond van de bezetenen. Maar dan wijs ik u vanmorgen toch ook nog op iets anders. Een van de Schotse Bijbelverklaarders merkt bij deze tekst op. Zie dat Christus bij machte is om zelfs de duivelen een mens aan zijn voeten te laten brengen. Als je nou niet weet hoe je komen moet. Als je nou niet weet hoe je tot stilstand komen moet en moet vallen aan de voeten van Christus. Christus gebruikte er in deze geschiedenis zelfs nog de duivelen voor. Zo groot is zijn macht. En zou je dan niet een beroep doen, een biddend beroep doen op die macht van Christus? Heere, breng ook mij op die plaats. Waar het ook voor mij gelden mag, wat we lezen van de verloren zoon. En hij tot zichzelf gekomen zijnde. Onze laatste gedachte. Wat Christus hoort. Ja, wat is het wat Christus dan hoort van die man die daar in elk geval de macht van Christus moet erkennen. Tot bezinning gekomen, nou zeer ten dele, zullen we nog wel horen. Maar in elk geval in het stof moet neervallen voor de kracht van Christus. Wat hoort de Heer Jezus uit de mond van deze man? We lezen het in het 28ste vers. Hij viel voor hem neder en zei met een grote stem, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogsten, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Iemand vraagt vanmorgen, zijn dat eigenlijk wel de woorden van deze bezeten man? Zijn dat niet de woorden van de duivelen die bezet van hem, die bezit van hem hebben genomen en die hem bezet houden? Wel, tot op zekere hoogte is dat zo. Dan zijn ook de duivelen hier aan het woord. En luistert u ook een ogenblik zo nog eens naar deze woorden. Dan zijn het de duivelen die deze man in bezit hebben en die het uitroepen. Wat heb ik met u te doen, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? En daar blijkt uit dat de duivelen weten wie de Heer Jezus is. Maar daarin klinkt ook door hun onverholen vijandschap. Want ze zeggen eigenlijk, ik wil niets met u te maken hebben. En dan zeggen ze er nog iets bij. Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. In het Matthäus-evangelie staat er dat ze hebben gevraagd, zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Dus de duivelen, ze weten dat er een keer een tijd komt dat ze gepijnigd zullen worden. De duivelen weten dat er een tijd komt dat ze in de pool van vuur en sulfur worden geworpen, Openbaringen 20. De duivelen weten het niet alleen, maar ze sidderen er ook voor. Want ze weten ook met volkomen zekerheid dat ze aan dat verschrikkelijke oordeel van God niet zullen kunnen ontkomen. Ze weten dat er een hel is en dat er een oordeel is. De Engelse bisschop Ryle zegt, wat veel mensen niet geloven, dat geloven de duivelen wel. En ze sidderen, schrijft Jacobus. Ze sidderen. En de enige hoop die ze hebben is dat het nog een klein poosje duren zal, of nog wat langer duren zal, voordat dat verschrikkelijke ogenblik aanbreekt. Meer hoop hebben de duivelen niet. Meer hoop is er voor de duivelen niet. En nu de mensgemeente. Leven wij wel eens bij die zaken waar de duivelen hiervoor sidderen? Ik zei het u al, Jacobus schrijft dat gij gelooft dat er een ene God is en gij doet wel, schrijft hij dan in zijn brief. U gelooft dat God bestaat, dat is goed, zouden we zeggen. U gelooft dat u een zondig mens bent, dat is goed, want dat staat in de Bijbel. U gelooft dat de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Gij doet wel, dat is goed. Maar de duivelen geloven het ook. En ze sidderen. Wat is het nodig, gemeente? Wat is er meer nodig dan alleen maar dat historische besef dat er een God is? Of dat de Bijbel waar is? Of dat er een oordeel aanstaande is? Wat zou het ons in de nood moeten brengen? Maar wat nu voor de duivelen geldt? Dat er voor de duivelen geen enkele hoop meer is. En daar moet je toch van huiveren vanmorgen. Dat geldt nu voor arme zondaren nog niet. Nog niet. Omdat er voor hen nog hoop is wanneer er verlossing komt van de andere kant. Bij God vandaan. Maar zie eens, en dat is het laatste waar we nog even op letten in onze tekstwoorden van vanmorgen, hoe een mens zich daartegen verzet. Want die woorden in vers 28, wat heb ik met u te doen, gij Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Ja, dat zijn aan de ene kant de woorden van de duivelen. Maar dat zijn tegelijkertijd toch ook de woorden van de bezetene. Het staat er toch heel duidelijk in het enkelvoud. Hij, Jezus, ziende en zeer roepende, viel voor hem neer. En hij zei met een grote stem. En dan klinkt het uit de mond van die man die door de Heer Jezus is opgezocht in zijn verlorenheid. En die wel heeft moeten neervallen voor God en Christus als de sterkere heeft moeten erkennen. Maar dan klinkt het toch in onverholen vijandschap. Wat heb ik met u te doen, Jezus? Ik wil niets met u te maken hebben. En dan klinkt hetzelfde dat getuigt van grote argwaan naar Christus en achterdocht tegenover Christus. Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Kijk, dat is de natuurlijke reactie wanneer de Heere gaat werken in het leven van een mensgemeente. Als de Heere komt met de scherpte van zijn wet. Als de Heere de schuld gaat aanwijzen in je leven, wat doet een mens vanuit zichzelf dan? Als de wet dichtbij komt en als de wet, of als misschien ook de prediking van de wet, jouw leven of uw leven gaat veroordelen. Als je je eigen zonde hoort in de kerk, dan doe ik en u ook. Dan doen wij allen van nature een stap terug. Als het zwaard van de wet op een mens afkomt, dan doen we een stap terug. Want wij willen niet verwond worden. En dan zeggen we het. Ik bid u dat ge mij niet pijnigt. Dat is het gebed van de bezetene. En wat een wonder, gemeente. Dat Christus dat gebed nou niet verhoort. Wat een wonder dat Christus dat gebed nu niet verhoort in het leven van deze man. Want de Heer Jezus, al heeft hij het uit de mond van deze man gehoord. Ik wil niets met u te maken hebben. Wat is er tussen u en tussen mij? Wat heb ik met u te doen? Hij zal deze man zo onrein als die is. En zo vijandig als die is, toch te sterk worden. En toch gaan reinigen. En toch gaan verlossen. En maken tot een evangelist. Wel, dat is het eerste gedeelte van de geschiedenis van de bezetene van Gadara. De dood in Adam, als ik het mag samenvatten. Geen enkele hoop voor een verloren mens van zichzelf. Want zie eens wie wij zijn van nature. Maar ook het leven in Christus en het leven vanuit Christus. Als hij naar Gadara gaat. En hij is nog bezig om koers te zetten naar het land waar verloren zondaren leven. Hoe ver het misschien ook ligt. En hoe ver u zich verwijderd voelt bij de Heere vandaan. Hij is bij machten om de storm te trotseren. En hij is bij machten om u op te zoeken in uw verlorenheid. En u, die door de Heere werd opgezocht, ligt er voor u ook onderwijs in dit gedeelte van vanmorgen. Wel, laat ik nog twee dingen mogen noemen. Voor degene die de Heere mogen kennen en mogen vrezen. Het eerste is: waar vond Christus u? Waar was het? Toch in Gadara. In het land van uw verlorenheid. In het land van uw onreinheid. Daar waar u voor God niet bestaan kon. Daar waar u niet eens naar God vroeg. Dat is toch iets wat ook oude Gods kinderen zullen moeten belijden. Misschien wel een leven lang altijd gebeden. Maar toen God in je leven kwam, toen ging je het zien. Nog nooit echt gebeden. En toen werd het toch waar wat er staat in Jesaja 65. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Laat het zijn tot verootmoediging. In Gadara gevonden. In Gadara opgezocht. Laat het mogen strekken tot dankbaarheid. En laat het hetzelfde verlangen bij u mogen verlevendigen. Als wat er gevonden werd bij de bezetene van Gadara toen hij genezen was. Want we lezen aan het einde van de geschiedenis. En hij bad Jezus dat hij bij hem mocht zijn. Het is mij goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. En laat er dan ook het verlangen mogen zijn om de grote daden van de Heere te mogen verkondigen in de stad waar u woont. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u overvaren naar de andere zijde, Heere? En wilt u die gang maken naar het Gadara van het leven van onbekeerden? Wilt u ze te sterk worden? En wilt u ze brengen aan uw voeten? Maar wilt u ook doorwerken? Want we hebben het vanmorgen toch gehoord dat het niet genoeg is wanneer een mens alleen maar tot stilstand komt in zijn leven. O, dat is wel nodig allereerst, maar wij zijn van nature zo dat wanneer we alleen maar tot stilstand komen, we na verloop van tijd weer opkrabbelen en gewoon doorgaan. En daarom wilt u spreken met macht en met kracht, en dan hebt u toch aan een enkel woord genoeg. Zegen zo de prediking van uw woord. Bewaar ons wanneer we van hier gaan. Brengt u ons ook vanmiddag weer allen in uw huis samen onder de prediking van uw woord. Gedenk ons in alle moeite, in alle zorgen. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en zondige van deze dienst. En hoor ons en zegen u ons zo allen om Christus wil. Amen. Psalm 86, het vijfde vers is de slotzang. 86 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.